En zo komen we dan toch nog terecht bij de derde richter uit de reeks. Die we ook aangekondigd hadden, min of meer. Dat is namelijk de geschiedenis van Simson. Die eveneens als geloofsheld ons voorgehouden wordt in Hebreeën 11, vers 32. En wiens geschiedenis wij vinden in Richter 13. Dat wil zeggen vanaf Richter 13. Het is weer een wat uitgebreider verhaal, maar bovendien ook een tamelijk omstreden verhaal. De reputatie die Simson heeft opgebouwd is om een of andere reden niet helemaal vlekkeloos. Dat wil zeggen, in vele gevallen ziet men in Simson zeker geen geloofsheld. Het is dat hij in Hebreeën 11 zo ten tonele gevoerd wordt, maar anders zou men er niet eens op, zou men niet gauw op de gedachte komen, denk ik wel eens. Want in het algemeen wordt van Simson gezegd dat hij sterke spieren had, maar een zwakke moraal. Zo staat het in het meest bekende Bijbels handboek wat we in Nederland kennen, dat van Grosheide, Bijbels woordenboek of zo, Bijbels encyclopedie, ik weet niet hoe dat ding heet. Precies, doet er ook niet toe. Maar in ieder geval sterke spieren en een zwakke moraal. Want ja, hij kwam overal terecht waar hij niet zou moeten zijn. Hij ging achter de vrouwen aan. En dat soort dingen meer. Er kwam niet zo geweldig veel van terecht. En verder zegt men, het verhaal van Simson, letterlijk stond het zo. Het verhaal van Simson staat geschreven in het boek der Richteren, hoewel hij eigenlijk meer een volksheld is. Zo van, wij vinden eigenlijk niet dat hij een richter is en we vinden ook niet dat hij optreedt namens God. En dus dat hij recht doet. We vinden het meer onrecht dan recht eigenlijk. Maar we vinden het optreden van Simson meer het afreageren van zijn eigen woede dan het uitvoeren van de wil van God. Zo beziet men dat. Maar dat is de wijze van benadering van de schrift die zo gebruikelijk is. Hè? De ethische benadering van doet Simson dit eigenlijk wel goed en kunnen wij dit voorbeeld navolgen en dat soort dingen meer. En dan moet ik zeggen dat het hoogst ongebruikelijk is om zo te leven als Simson. Dat is in de Bijbel ook zo. Maar het neemt niet weg dat deze Simson, de figuur die zo tot de verbeelding spreekt, inderdaad een richter is. En daarom staat zijn geschiedenis hier ook tussen de richter. En staat ook van hem dat hij richter was. Hoe dat ook zij, in elk geval is deze Simson de enige die ik in de Bijbel ken, die ook inderdaad een Nazireër is. Of een Nazoreër, of hoe dat maar, een Nazoreër heet het geloof ik, een Nazireër. Men weet het nooit precies helemaal. Want dat Nazireërschap, dat is namelijk, wordt namelijk toegepast op Simson, van wie gezegd wordt dat hij Nazireër is. Maar het Nazireërschap wordt beschreven reeds in het Oude Testament in de wet, namelijk in Numeri 6. En ik zoek dat maar eens even op. Want het is niet een vondst, niet een instelling bij Simson, maar we vinden het in de wet, waarin de regels van het Nazireërschap ook gegeven worden. En Simson is bij mijn weten de enige in de Bijbelse geschiedenis die als Nazireër door het leven ging. En dan nog tamelijk gebrekkig, want er mocht geen scheermes op zijn hoofd zijn, maar het kwam er op een gegeven moment wel op. En verder vraag ik me af wat hij op die beruchte bruiloft eigenlijk gedronken heeft. Want hij mocht geen sterke drank drinken, geen wijn. En wat drink je dan op een bruiloft? Nou ja, cola, maar dat bestond toen nog niet. Trouwens, ze hadden heel Amerika nog niet eens uitgevonden. Maar in nummer 6 vinden we dat Nazireërschap. Daar staat, en de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs, om zich de Heere af te zonderen, van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen. Wijn edik en edik van sterke drank zal hij niet drinken. Nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken. Nog verse of gedroogde druiven eten. Dus niets van de wijnstok mocht hij nuttigen. Dan komt het op neer. En zo staat het ook in vers 4. Al de dagen van zijn Nazireërschap zal hij niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns gemaakt is. Van de kernen af tot de basten toe. En dan, al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan, totdat die dagen vervuld zullen zijn die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijn hoofd wassen. Dat wil zeggen, niet wassen, dat vraagt de kapper ook altijd. Hè? Meneer, wassen meneer? Nee, dan zeg ik knippen, wassen, dat doet het thuis. En dan verstaat hij het meestal niet goed. Hè? Maar groeien doet het thuis en bij de kapper moet het korter gemaakt worden. Goed, al de dagen die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot geen dode ziel gaan, staat er dan letterlijk. Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen als zij dood zijn, want het Nazireërschap zijn schots is op zijn hoofd. Hij mag dus ook niet in aanraking komen met de dood. Zij genadig, want nou we zover zijn valt ons natuurlijk wat op. Hij mocht namelijk niet in aanraking komen met de wijn. En wijn is een beeld van leven, maar even iets nauwkeuriger. Nieuw leven, wijn is een beeld van nieuw leven. En hij mocht niet in aanraking komen met nieuw leven dus. Maar hij mocht ook niet in aanraking komen met de dood. Zolang als de belofte die hij gedaan had, gold. Want dat Nazireërschap was dus niet, of niet altijd, maar niet officieel een zaak voor het leven, maar een zaak die een bepaalde duur had. Men deed een belofte aan de Heer en men leefde in de tijd, in die tijd, zolang als die belofte duurde, als Nazireër en daarna hield het weer op. Dat is de gedachte. En al die tijd mocht men niet in aanraking komen met de dood, maar ook niet met nieuw leven. Men stond daar buiten en de betekenis daarvan is niet zo moeilijk te vinden. Dat betekent dat de Nazireër iets uitbeeldt wat helemaal niet met dood of leven, met deze tegenstellingen te maken heeft. De Nazireër is namelijk gewoon een type van de eeuwige. Er komt geen dood aan te pas en dus ook geen nieuw leven. En over dat haar, om nog meteen maar over het haar te spreken, we hebben het daar al even over gehad van de week. Haar is een beeld van kracht, want als dat haar niet geknipt wordt, betekent dat er geen kracht wordt weggenomen. Maar dat is hetzelfde als dat men niet sterft. Typologisch is dat hetzelfde, de kracht wordt niet weggenomen, men sterft dus niet. Men komt niet in aanraking met de dood, niet met nieuw leven, de kracht wordt niet weggenomen. Kortom, alles blijft zoals het is. Er verandert niks. Zolang als die belofte duurt. Wat voor een belofte dat dan precies is, dat doet verder niks ter zake, want het wordt ook hier verder niet genoemd. Maar wat er wel staat is, in vers 8, al de dagen van zijn Nazireërschap is hij den Heere heilig. Voor een heleboel anderen niet, dat blijkt van Simpson ook wel, want hij wordt over het algemeen niet als zo erg heilig beschouwd. Maar hij is den Heere heilig, de Heer beschouwt hem wel als heilig. Dat is ongeveer de gedachte. En dan staat er in vers 9, vanaf vers 9 nog het een en ander. Namelijk, en zo de gestorvenen bij hem onvoorziens haastelijk gestorven waren, dat hij het hoofd van zijn Nazireërschap zou verontreinigd hebben, zo zal hij op de dag zijner reiniging zijn hoofd bescheren, op de zevende dag zal hij het bescheren, en op de achtste dag zal hij twee tortelduiven of twee jonge duiven brengen, enzovoort. Er moeten offers gedaan worden, en het verhaal komt erop neer, dat als de Nazireër desondanks verontreinigd wordt door aanraking met de dood, dan moet hij uiteraard op de gebruikelijke wijze gereinigd worden, maar dat moet iedereen, of hij nou een Nazireër is of niet, hij moet gereinigd worden volgens de wettige voorschriften, die we hier dan ook vinden, en het komt erop neer dat daarna alsnog zijn Nazireërschap weer ingaat, dan moet het namelijk over. Als de tijd van zijn Nazireërschap onderbroken wordt door een verontreiniging of iets dergelijks, dan geldt het niet. Dan wordt het niet als Nazireërschap erkend, ook niet een verkort Nazireërschap of zo, maar dan wordt het helemaal ontkend en moet het dus overnieuw, moet opnieuw de belofte betaald worden, want het Nazireërschap mag dus op deze wijze niet onderbroken worden. Wordt het op deze wijze wel onderbroken, dan geldt het domweg niet. Dus dan moet het overgedaan worden. Ja.
Hier staat dus dat een man of een vrouw een belofte doet.
Ja.
Ja. Dat gaat dan niet zo in 1, 2, 3 zonder meer doen.
Nee, dan gaat het niet zo 1, 2, 3 zonder meer. Dus, wat hier in ieder geval geleerd wordt, is dat als men de Heer zo'n belofte doet, dan zijn daar consequenties aan verbonden. Dat gaat dus inderdaad zomaar niet. Men zal aan bepaalde eisen moeten voldoen. En dat is in onze dagen natuurlijk nog steeds zo. Maar het brengt mij meteen bij een ander aspect van dit Nazireërschap. Niemand hoeft een Nazireër te zijn. Dat is dat als iemand, een man of een vrouw, een belofte gedaan zal hebben enzovoorts. Ja, dat kun je doen. En onder ons gezegd, even deuren dichten. Dus erg onverstandig om dat te doen. Je kunt de Heer wel een belofte doen, maar hij houdt je eraan. Dat brengt consequenties met zich mee. Je moet aan bepaalde eisen voldoen en de Heer houdt je eraan. Dat is het principe. Dus in ieder geval zou ik willen zeggen, bedenk u wel voordat u de Heer een belofte doet. Het was niet verplicht, maar het mag wel. Brengt ook zegeningen met zich mee. Er zit natuurlijk ook een positieve kant aan, uiteraard. Maar denk erom, het is een vrijwillige zaak. Net zo goed als 3 van de 5 soorten van offers ook inderdaad vrijwillige offers waren. Het hoefde niet, maar als men het wilde, de Heer stelt het zeer op prijs, dat wel. Maar het brengt wel consequenties met zich mee en het moet volgens voorschrift geschieden. Dat is de gang van zaken. En zo is het met dit Nazireërschap ook. En wij, nogmaals, wij vinden in de Bijbel niemand die ooit Nazireër genoemd wordt dan Simson. En omdat men dat wel erg weinig vindt en omdat men Simson een slecht voorbeeld vindt, heeft men later ooit wel eens uitgevonden dat misschien Samuel ook wel een Nazireër was. Maar dat is een misverstand. Ik kan u dat misverstand ook wel uitleggen. Wij vinden namelijk dat dat Simson geboren wordt uit een man met een onvruchtbare vrouw. En dat Simson vervolgens vanaf zijn geboorte aan de Heere gewijd was. Nou, zo'n verhaal krijgen we nog een keer, namelijk in verband met Samuel, die geboren wordt uit een man en een onvruchtbare vrouw, Hanna, en van zijn geboorte aan werd hij aan de Heer gewijd. Maar dat was niet Nazireërschap, dat staat er ook niet. Integendeel, Nazireërschap heeft helemaal niks te maken met een onvruchtbare vrouw die dan toch door een wonder van God een kind voortbrengt. Het heeft er niks mee te maken. En verder is zo dat Nazireërschap ook niet verondersteld wordt te zijn vanaf de geboorte. Integendeel, Nazireërschap volgens nummer 6 wordt geregeld, of begint, wanneer iemand zelf en dus in verband met zichzelf een belofte doet. Zodat als iemand Nazireër is vanaf zijn geboorte, is dat een hele rare zaak. Want hoe kan iemand nou een belofte doen voordat hij geboren wordt? Zodat het Nazireërschap van Simson inderdaad een heel bijzondere vorm is van Nazireërschap. Een heel bijzondere praktische toepassing ervan. Maar het Nazireërschap zoals het nummer 6 verteld wordt, komt helemaal niet voor. Want Samuel wordt weliswaar vanaf zijn geboorte aan de Heer gewijd. En er is ook een reden voor. Dat geeft ook een wettige, een bijbelse reden. Maar dat is gewoon omdat de Bijbel zegt, al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. En Samuel was nou eenmaal degene die de baarmoeder opende, de eerstgeborene uit zijn moeder. En dus zou hij volgens de wet inderdaad aan Jehovah gewijd moeten worden. Dat deed ook nooit iemand. En ik denk dat Hanna er ook niet zo goed raad mee wist. Die leverde haar zoon dus maar in bij Eli. En Eli zegt, wat moet ik daar nou mee? Neem maar mee terugbrengen, maar als die wat groter is. Weet je wat, dat verhaal is dat, hè. Zulke dingen komen dus allemaal nog voor. Men wist er zelfs niet eens goed mee om te springen, hoewel het een Bijbelse instelling was. Maar de wijding van Samuel is dus gewoon omdat hij degene was die de baarmoeder opende. Zeer letterlijk omdat die baarmoeder in elk geval gesloten was. Dus hij is de eerstgeborene bij uitstek. Iets dergelijks geldt voor Simson natuurlijk ook. Maar van Simson wordt bovendien gezegd dat hij Nazireër zou zijn. En niet omdat hij zelf wat beloofd had zozeer, maar omdat de belofte al voor zijn geboorte gedaan was. Door wie? Ja, door de Heer zelf. Goed, volgende vraag. Wie is dan eigenlijk de Nazoreer? Of de Nazireener, of hoe heet het maar. Wie is dat dan eigenlijk? De Heer zelf. Zo is het. En wie is Simson dus? Waar is Simson dus een beeld van? Van de Heer zelf. Kan niet anders. Hij was Nazirene. Hij moet de belofte gedaan hebben. Dat kan niet, want hij was nog niet geboren. Dus is hij een beeld van degene die wel de belofte deed. En dat was de Heer zelf. Dat is heel eenvoudig. Bovendien gaan we dan weer even met onze gedachten althans naar nummer 6. Ik heb net gezegd, zo'n Nazireer als daar beschreven wordt, die in zijn leven een belofte doet en dan in verband met het Nazireerschap, zo één kennen we in de Bijbel helemaal niet. Ja, maar dat geldt niet meer. Hè? Dat is niet meer onder het oude verbond. Dus dat klopt ook niet. Het is wel een soort toepassing ervan, maar het wordt in elk geval zo niet genoemd. Nee, de enige toepassing die ik ervan ken, is de toepassing ervan op een hoger niveau overigens, op de Heer Jezus. Hij was Nazirener. Hij heeft een belofte gedaan. Hij is vanaf dat hij belofte gedaan heeft aan de Heer gewijd. En hij heeft zo gedurende de daarvoor bestemde tijd op aarde geleefd. En hij deed zelfs ooit een uitspraak over, ik zal niet meer eten van de vruchten des wijnstoks enzovoort. Niet in de letterlijke zin, dat weet ik wel, maar in de overdrachtelijke, in een hogere geestelijke betekenis. Dat is de enige toepassing die ik er dan verder nog van kan vinden. De Nazireer is Christus. Ik sta nu echt te stotteren, want ik weet nooit of het Nazireer of Nazoreer, want zo schrijven ze het ook wel eens in andere vertalingen. Of Nazirener is, ik gooi het altijd door elkaar en het gevolg is dat ik het nou ook niet meer goed kan uitspreken. En dat is niet zo erg, want een Nazireer, dan wel Nazoreer, is inderdaad iemand die zo'n belofte gedaan heeft als in nummer 6. Maar een Nazarener is iemand die uit Nazareth komt. Maar taalkundig zit er niet het minste verschil tussen een Nazireer en een Nazarener. Wij houden het uit elkaar en zeggen, kijk, de een is diegene die belofte doet, en de ander, dat betekent iemand uit Nazareth. Maar het is volstrekt hetzelfde, het is ook echt helemaal hetzelfde woord. Zodat als van de Heer Jezus gezegd wordt, hij is Jezus van Nazareth, wordt daarmee eigenlijk ook gezegd, hij is een Nazireer. Een Nazarener en een Nazireer. Met andere woorden, de wetten van het Nazireerschap worden van toepassing gebracht op de meest bekende Nazarener, namelijk Jezus van Nazareth. Al moet gezegd worden dat hij genoemd wordt een wijnzuiper, zodat hij in de letterlijke zin van het Nazireerschap daar niet aan beantwoordt, want hij heeft wel degelijk de vrucht van de wijnstok gedronken, enzovoorts. Hoe dat ook zij, deze Simpson is als Nazireer een voorafschaduwing van de Heer Jezus. Maar men begrijpt van de Heer Jezus meestal niet zo erg veel. Meestal niet zo erg veel. Maar altijd wel iets bedoel ik dus. Hè. Men begrijpt van de Heer Jezus meestal niet zo erg veel. En van Simpson dus nog minder. Zo zijn er nog meer Bijbelse figuren waar men weinig van begrijpt. Men begrijpt dikwijls bijvoorbeeld ook weinig van de prediker. Ook zoiets. Dan zegt men, nou, iemand die zulke cynische en negatieve uitspraken doet als de prediker, dat moet iemand zijn die van God is afgedwaald. Iemand die zegt dat het allemaal ijdelheid der ijdelheid is, dat het allemaal tot niks toe dient, het allemaal is najagen van wind, nieuwe vertaling, kwelling des geestes, dat is wel zo'n verschrikkelijke negatieveling. Dat kan nooit een echte christen zijn, want die weet het positief en al kracht van het positief denken, of hoe heet het ook alweer, hè? Morele herbewapening, en hoe heet het ook allemaal. Ze zeggen, het is zo'n man als prediker, zal Salomo geweest zijn, maar dan in de dagen dat hij van God was afgedwaald. Dat staat in de meeste handboeken, heb ik gezien. Nou, niet in de meeste die ik heb, want ik selecteer ze van tevoren. Maar in tegendeel, de man is doet juist de goede uitspraak in verband met deze oude schepping onder de zon. Onder de zon is het allemaal ijdelheid, want het verhaal is dat boven de zon, daar is geen ijdelheid. Daar vinden we niet de leegheid, maar daar vinden we de volheid. Hieronder is het leeg en daarboven is het vol. En daarom eindigt hij ook, maar daarom zegt hij ook voortdurend van dat men zijn schepper zou moeten eren, dat men God zou moeten zoeken, vanaf zijn jongelingsjaren bij voorkeur enzovoort. En zeker eer dat de kwade dagen komen. En daar is niks negatiefs aan. Dat is niet het verhaal van iemand die van God afgedwaald is. Dat is iemand die de Heer kent en die aan de andere kant ook de wereld kent en zegt, neem jij de wereld en geef mij Jezus. Zo is dat. Er is niks vreemds aan. Maar men wil het niet begrijpen. En men wil de consequenties niet aanvaarden. Dat de dingen van deze wereld inderdaad feitelijk leeg zijn. Nou, op dezelfde wijze begrijpt men van Simpson ook niet te veel. Maar dat komt omdat men de Heer Jezus niet kent. Want dat is eigenlijk het hele verhaal. Simpson is een type van de Heer in zijn kracht, in de macht die hij heeft. Een macht die hem ook niet kan worden ontnomen. Een macht die hij van oorsprong af heeft. En die oorsprong, ja oorsprong, ik mag het woord niet eens gebruiken eigenlijk. Maar het is een macht die hij heeft van den beginnen. Dat is beter dan, hè. Want het gaat over de eeuwige uiteraard, de Heer Jezus als God die geopenbaard wordt in het vlees. Hij wordt hier mens op aarde, maar hij beschikt over een ontstellende kracht. Dat is niet natuurlijk, het is een bovenmenselijke kracht, inderdaad. De bovenmenselijke kracht van Simpson is niet anders dan de goddelijke kracht die er ook was in de Heer Jezus Christus. Niettemin een mens, levend hier op aarde, maar met kwaliteiten en capaciteiten die ver uitgaan boven die van de gewone mens. En die staan dan ook al vast niet na zijn geboorte, maar voor zijn geboorte. Ze zijn komen niet tot stand door een belofte die hij doet terwijl hij op aarde leeft, maar het is op grond van een belofte die dus al gedaan is voordat hij geboren werd. En zo is het in verband met de Heer Jezus ook. We hebben van de week toch steeds de Hebreeënbrief aangehaald. Het kan nu wel weer, want als de Hebreeënbrief zegt dat de Heer kwam en zei in de rol des boeks is van mij geschreven, zie ik kom o God om uw wil te doen. En de rol des boeks was ouder dan Jezus van Nazareth. En toch was er in de rol des boeks van hem geschreven. En hij heeft het gelezen, gezien en heeft die overeenkomstig ook geleefd. En hij kwam dus om de vroeger gedane beloften uit te voeren. Om de wil van God, die in het verleden al vastgesteld was, om die te volbrengen. En zo komt ook hier Simpson. Nou, dan wordt het hoog tijd dat ik ooit ga naar Richter 13.
Want,
ja.
Ja.
Ja, er staat niet dat je een Nazireër was, hè?
Ik ben een opziener. Is dat het niet gelijk als Nazireër?
Nee. Het Nazireërschap wordt bepaald door het niet drinken van wijn, het niet naar de kapper gaan en het niet aanraken van de dood. Die dingen. De rest, dingen als een belofte doen enzovoorts, of het werk des Heren doen, of richten, of profeteren, dat zijn allemaal dingen die losstaan van het Nazireërschap. Je kunt je alleen afvragen waarom doet iemand zo'n belofte, waartoe reserveert hij zich, waartoe onderscheidt hij zich, hè? Zet hij zich apart, scheidt hij zich af. Wel, dat weet ik niet, dat kan van alles zijn, kan het inderdaad zijn om te profiteren of iets dergelijks, hè? Of om te richten of zoiets. Dat zou wel kunnen, maar daarmee is iemand nog niet een Nazireër. Nazireër is hij pas wanneer hij niet drinkt van de alcohol, van de sterke drank dus, en zijn haar niet laat knippen. Dat is het. Goed, nou dan gaan we naar Richter 13. Daar begint de geschiedenis van Simpson. Die valt uit enige delen, enige losse verhalen uiteen. Dus het is niet zo erg moeilijk om het te volgen. Het is niet zozeer een doorlopend verhaal. Maar het is zoals met vele typologie. Het zijn losse verhalen die elk op zich een bepaalde betekenis in zich bergen. Betekenis die niet steeds nieuw is. Maar het is ook zo dat de typen zich herhalen. Dat dezelfde waarheden opnieuw in een ander verhaal geïllustreerd worden. Dat is een belangrijke waarheid in verband met de bestudering, met name van de typologie in de geschiedenissen, want anders wordt het één grote chaos. Zou je gedacht zijn hoeveel tijd het kost om dat uit te vinden, dat het zo is, maar het is echt zo, ik geef het u dus door, het bespaart inderdaad een boel tijd. Het is niet één doorlopend verhaal waarbij het doorlopende verhaal een afbeelding zou zijn van een ander doorlopend verhaal, dat is bij typologie nooit het geval. Het is in het algemeen zo dat zo'n geschiedenis onderverdeeld wordt in delen, bepaalde gebeurtenissen die elk op zich hun eigen typologische betekenis hebben. En het ligt lang niet altijd in elkaars verlengde, maar in vele gevallen dekt het elkaar zelfs. Ik zal een eenvoudig voorbeeld geven. Als je de geschiedenis van Esther neemt, dat is ook zo'n lang verhaal, vol met typologie uiteraard. Maar de geschiedenis van Esther speelt zich af rond 3 maaltijden. En dan heb je al een aardige verdeling. Dus 3 keer hetzelfde dus. Maar 3 keer met andere details enzovoorts. Nou, zoiets, hè.
Is het daarom ook dat in het lijntje van Hebreeën
De volgorde was ook verwisseld in Hebreeën, ja. Dat kan maar zo, want het is geen doorlopend verhaal, het zijn losse delen. In de eerste plaats natuurlijk los, in de zin van, iedere richter is weer een ander, zal ik maar zeggen. En de volgorde waarin je dat dan, typologisch althans, leest, maakt weinig uit. Dat is inderdaad zo. Maar zelfs in de geschiedenis van de diverse richteren heb je hetzelfde. Namelijk, het verdeelt zich in verschillende geschiedenissen met een verschillende strekking. Zo lezen wij trouwens net zo goed ook de evangeliën. Allerlei verschillende gebeurtenissen waarin de Heer Jezus betrokken was. Met elk hun eigen strekking en eigen ook typologische betekenis dikwijls. Maar niet één lang doorlopend verhaal. Dat kennen we niet. Goed, zo is hier ook de geschiedenis van Simson verdeelt zich dus in verschillende dingen. Zoals eerst de aankondiging van zijn geboorte in hoofdstuk 13. Daarna het verhaal van zijn huwelijk dat als mislukte voor het gesloten werd. He. Dat is een heel apart verhaal met de leeuw en de honing enzovoorts. En dan het verhaal van de wraak van Simson. Het verhaal van de stadsdeuren van Gaza die naar Hebron gebracht werden. Het verhaal van Simson en Delila. Uitgebreid bezongen, zowel klassiek als modern. He. En dan natuurlijk het verhaal van Simsons dood. Het zijn allemaal aparte geschiedenissen met hun eigen betekenis. Goed, nou dan gaan we naar Richteren 13. Daar staat, de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Soms denk ik, het is net Multatuli. Toen ook de volgende karbouw gedood was of gestolen was. Goed, en zo is het hier ook. Het is elke keer weer Israël viel in de oude val. Deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En dus gaf de Heren, want dat betekent het, zo dus, gaf de Heere hen in de hand der Filistijnen, in dit geval 40 jaren, daar hoeven we weinig van te zeggen, want 40 staat altijd voor verdrukking, vervolging, benauwdheid, ellende, kommer en kwel dus, eigenlijk. En dan staat er, en er was een man van Zora, uit het geslacht van een Daniet, dus uit de stam van Dan, wiens naam was Manoach en zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. Nou, de man was van Zora, dat is heel leuk, want Zora, dat kan verschillend vertaald worden. Het wordt dikwijls vertaald met een wesp of een horzel. Dat is leuk, want een paar bladzijden verder hebben we te maken met bijen, met honing namelijk. Want wat is zoeter dan honing, immers. Hè? Hebben we te maken met bijen, en bijen en wespen zijn van nature elkaars vijand. Dat wil zeggen, de bij is geen vijand van de wesp, maar de wesp is wel een vijand van de bij. Het komt zelfs voor dat sommigen, dat een wesp, een bijenkorf, of een bijenkast, maar in ieder geval een bijennest, binnendringt en daar de boel begint uit te moorden. En dan kunnen de bijen zelf in het algemeen weinig aan doen, omdat de wesp veel sterker is dan de bij in het algemeen. De wesp is inderdaad de natuurlijke vijand van de bij. Verder hebben ze een heleboel gemeen, ze horen tot eenzelfde soort, een grote familie zal ik maar zeggen, maar ze zijn elkaars erfvijanden. Nou, maar hebben we dat meer gehoord? Dan hebben we weer Isaac en Ismaël en Jacob en Esau en Sem en Kanaan. Of zo zeggen Abel en Kain. Dat kan ook nog. En zo kunnen we dus nog een uurtje doorgaan. Maar dat doen we niet. Er was een man van Zora. Dus hij komt bij de vijand vandaan. En dat blijkt ook wel, want hetzelfde woord Zora eigenlijk, hangt ook samen met melaatsheid. Want Sara is melaatsheid, niet Sara, maar Tsara, het is TS, het is ook Tsora. Tsara is melaats. Tsaraat is melaatsheid. Dus de wesp en melaatsheid, dat is hetzelfde woord, daar gaat het om. En de wesp is de natuurlijke vijand van de bij. En de bij was een beeld van Israël, weet je wel, die het woord had ontvangen en dat soort dingen meer. Terwijl melaatsheid een beeld is gewoon van de zonde en dat is ook de natuurlijke vijand van de, nou in elk geval van de gelovigen, en van Israël, en van de mensen in het algemeen, enzovoorts. Dus met die ene naam worden die twee vijanden, worden twee begrippen meteen naar voren gebracht. De wesp, zowel als de melaatsheid. Of, nou is het natuurlijk interessant om eens uit te zoeken of wespen ook melaatsheid overbrengen, maar daar heb ik geen verstand van. Maar in ieder geval wel heel wat andere besmettelijke ziekten. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Het spreekt dus gewoon uit, Zora spreekt dus gewoon over zonde, over ongeloof, over het gebied van de tegenstander, maar uit dat gebied van die tegenstander wordt geroepen iemand die was uit het geslacht van Dan. En je ziet vaak dat men dat gelovigen afkomstig zijn in het gebied van de tegenstanders. Vanzelfsprekend natuurlijk, want u wordt getrokken uit de duisternis, uit deze oude wereld, maar een gewone zondaar, en wordt daaraan onttrokken om Gods wil te doen, eventueel. En zelfs kan dat gezegd worden inderdaad over de Heer Jezus, die immers mens werd, die immers tot ons gekomen is, in de wereld gekomen is, in gelijkheid des zondigen vleeses. Ik mag het niet zeggen van sommige mensen, maar het staat gewoon in de Bijbel. Dan zeggen ze dan, waar haal je die onzin nou vandaan? He? Dat de Heer Jezus een vleeselijk lichaam had. Nou, dat staat in de Bijbel. Oh, ja. En er staat zelfs in gelijkheid des zondigen vleeses. Waarmee niet gezegd is dat hij zondaar was. Maar waarmee gewoon gezegd is dat hij net zo'n vlees had als wij. En ons vlees is zondig. En hij werd voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat staat er toch? Dus hij kwam in gelijkheid de zondige vleeses. En in die zin maakte hij dus deel uit van deze oude gevallen wereld. Maar daaruit werd hij genomen min of meer. Daarvan werd hij afgezonderd om de verlossing tot stand te brengen. Dat is ongeveer de gedachte. En we kunnen dat verhaal natuurlijk nog verder terugbrengen. En dat moet ook eigenlijk. Maar het is veel moeilijker om te vertellen. Dat is namelijk dat we hier niet eens te maken hebben met de geboorte van de Heer Jezus als in menselijke gedaante. Want dat zou moeten zijn de geboorte van Samson. We hebben hier nog te maken met zijn vader, die uit Zoar afkomstig is. En dan zijn we dus een hele fase verder terug. Want het blijkt namelijk dat hier gesproken wordt dan over de Heere God. Ik zeg hem het opzet zo, Jehovah God, want Jehovah is God. De schepper van hemel en aarde. Degene dus ook die verantwoordelijk is en die zichzelf ook verantwoordelijk houdt bovendien voor deze oude wereld die weliswaar vernederd en gevallen is, waarin wespen en melaatsheid zijn, om maar eens wat te noemen, maar hij is die God die deze wereld gemaakt heeft. Dat in eerste plaats. En dan zegt hij, ja, maar zonder zonde. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar dan zijn we wel erg ver terug. Want daarna is deze wereld woestheid en ledigheid en duisternis geworden. En toen was het toch heus diezelfde God die kwam en zei, daar zij licht. En die de hemel maakte, het uitspansel. En die kortom uiteindelijk zelfs de mens formeerde uit stof van de aardbodem, stof van deze gevallen wereld. Hij zal er dus ook toe wederkeren enzovoort. Het is die Heer die Adam formeerde uit de stof der aardbodem en die dus ook verantwoordelijk is. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat hij dat zegt. Die zich dus ook verantwoordelijk houdt voor die mens. Dat is dan ook de reden, en je moet er maar eens goed over nadenken, dat is heel nuttig. Dat is ook de reden waarom juist hij later mens werd, of als u wilt, waarom hij later zijn zoon zond in deze wereld, om deze wereld te verlossen. Niet omdat hij dacht van, och, laat ik dat maar eens doen voor die arme mensen. Hoewel dat misschien een onderdeel van de hele gedachte is. Maar in de eerste plaats, omdat hij zelf de schepper was van deze wereld en zich dan ook verantwoordelijk houdt en stelt voor deze wereld. En dus ook heeft hij de zonde van deze wereld die hij zelf gemaakt had op zich genomen. Let wel, ik zei niet dat hij de zonde gemaakt had, zoals sommigen zeggen dat ik zeg. Maar ik zeg wel dat hij deze mens gemaakt heeft die zondaar is. En ik bedoelde niks meer mee dan ik nu zeg. Ik hoop dat hij goed Nederlands verstaat. En de Heer heeft dus de verantwoordelijkheid daarvoor op zich genomen. En heeft de losprijs betaald enzovoorts. Of weet u niet de wetgeving over de losser in de Bijbel? De losser is degene die de prijs betaalt die nodig is om zijn familie vrij te kopen. Om zijn familie vrij te kopen. En de losser is dan ook het meest naaste familielid van de gevangene, van de slaaf zal ik dan maar zeggen. Van degene die verlost moet worden. Het meest naaste familielid, niet een ver familielid, zo van, ja, daar, hè, maar het meest naaste familielid, de schepper zelf. Wie is het meest naaste familielid? Dat is toch in de eerste plaats degene die ons gemaakt heeft. Onze vader dus eigenlijk, dus onze schepper, dus degene die ons het meest nastaat. Ook in onze familiebanden rekenen wij zo, hoor. Als we rekenen van de familie in de zoveelste graad, dan gaat de lijn in de eerste plaats via onze ouders. Dat is een normale gang van zaken. Of de andere kant op, dan gaat de lijn naar onze kinderen natuurlijk. Maar terugwerkend gaat de lijn inderdaad naar de ouders. En zo is het ook, de verlosser is het meest naaste familielid van degene die verlost moet worden. En degene die de zondaar verlost, is degene die de zondaar het meest na staat. En dat is uiteraard Christus. Zodat je maar weer ziet dat het begrip naaste overeenkomt eigenlijk met het begrip verlosser. En dat wisten we al, want de naaste is de verlosser. Dus, ja, inderdaad, de barmhartige Samaritaan. Hij was de verlosser. Hoe dat ook zij, we hebben hier met deze Manoach, deze man uit Zoar, te maken met de Heer zelf, met de schepper zelf. Die verbonden is met zijn schepping, omdat de schepping uit hem genomen is. Die dus ook verbonden is met het kwaad in de wereld. Dat blijkt ook wel, want de Heer is betrokken bij het kwaad van de wereld, bij Zora, bij de melaatsheid van de wereld en bij de alle vijandschap, de wesp, de hossel enzovoorts in de wereld. Dat is het verhaal. Hij is daarbij betrokken, of zoals de Joden dan zeggen, sommige Joden zeggen, de Heer gaat met de wereld, met de schepping mee. Hij heeft deze wereld gemaakt, wat hij nu is, en gaat met die wereld mee. Onder het oude verbond is dat waar en onder het nieuwe verbond natuurlijk zeker. Nou, zo is het. Deze Manoach komt dus uit Zora en heeft dus te maken met het kwaad in de wereld. En hij heeft ook één vrouw en die is onvruchtbaar. En dat wisten wij ook al, want wat is dan de vrouw van Jehovah? Dat is Israël. In ieder geval, kunnen zeggen het is de schepping. Het maakt niks uit, want Israël is ook een schepping, Gods. Het maakt in de praktijk geen enkel verschil. Maar die vrouw is inderdaad onvruchtbaar. En laat ik het dan nog maar eens een keer zeggen. Wij zeggen dat is iets bijzonders. En natuurlijk, dat zal ook wel zo zijn. Maar ik moet erbij zeggen dat eigenlijk, als het er nou helemaal over gaat, elke vrouw onvruchtbaar is. Want de vrouw kan niet voortbrengen. Nee, daar is een man voor nodig. Dat is het verhaal. En zo is het met de schepping. De schepping is per definitie onvruchtbaar. Daar is de man, de schepper, dus voor nodig om die vruchtbaarheid te geven. En dat vertel ik met opzet zo, opdat we zouden zien dat al die onvruchtbare vrouwen van het Oude Testament echt in dezelfde rij staan als waarin Maria staat in het Nieuwe Testament. Ik heb het over Maria, de moeder des Heren. Niet omdat zij te boek staat als onvruchtbare vrouw, maar ze staat te boek als maagd. Maar dat is precies hetzelfde, ze is namelijk onvruchtbaar. De praktische consequentie daarvan, bedoel ik, is hetzelfde. Zij kan geen leven voortbrengen en ze bracht toch leven voort. En de geboorte van Isaac en van Jacob en Esau en van Simpson en van Samuel, er waren er natuurlijk nog meer. Maar al die geboorten uit onvruchtbare vrouwen zijn voorafschaduwingen van de geboorte van de Heer uit Maria, die per definitie dus ook onvruchtbaar was. Dus hetzelfde verhaal. En de vrouw brengt voort als de man daarin een rol speelt. En daar bedoel ik mee natuurlijk de natuurlijke omstandigheden in deze wereld. Maar ik bedoel er meer speciaal mee dat het God is die deze wereld en ook Israël en zelfs ook ons vruchtbaar maakt. Dat is de gedachte. En van onszelf kunnen we dus niks. Pas als de man in het leven komt, in het bestaan komt, in het wezen komt van het vrouwelijke, pas dan zal er eventueel nieuw leven voortgebracht worden. Dat is de gedachte. Nou, ik hoop dat ik het goed gezegd heb, want ik moet het natuurlijk zo dubbelzinnig mogelijk zeggen. En het valt soms niet mee. Maar goed, we vinden hier dus het eigenlijk gewoon het oude verhaal. De man en de vrouw, een beeld van de Heer en Israël, of een beeld van de schepper en de schepping. Maar laten we maar even bij Israël, dat maakt verder niks uit. En dan staat er van die man, hij is een daniet. Dat kun je ook anders vertalen. Je kunt ook zeggen, Er staat, hij is uit het geslacht van een daar niet. Je kunt ook zeggen, hij is uit het geslacht van een richter. Want dan betekent gewoon rechter. Daar zit ook een heel verhaal aan vast, maar dan kom ik bij de stam van dan terecht. Hè? Dat is een apart verhaal. Dan is de rechter, dan is degene die bij voorkeur woont helemaal in het noorden. Maar laat ik het korter zeggen, want het kan ook nog. De Bijbel zegt wat dan voor een ding is. Namelijk, dan is een slang. Heel goed. Noem er nog eens een. Er is er nog een. Ja, ik moet even mijn aantekeningen zoeken, zo lang. Dan is een slang of dan is een leeuw. Want dan is een slang staat in Genesis 49 vers 17. En dan is een leeuw staat, als ik het goed heb, in Deuteronomium 33. Ja, nou, dan de volgende vraag. Wat is dan een slang en wat is een leeuw? Dus Christus, ja. Ja, wij denken altijd positief. We hebben die naam niet altijd. De naam is cynicus te zijn, soms, hè. Maar we denken toch echt altijd positief. Dus de leeuw en de slang zijn beide een type van Christus. Zij worden beide koningen verondersteld te zijn. De leeuw is namelijk de koning over het leven. Over de levende, alles wat leeft. Over de, dat alles wat op aarde leeft. De koning der dieren, zeggen wij dan, hè. Een leeuw is ook zo'n beest met van die opvallende, als het een mannetje is, en daar gaat het natuurlijk om, met van die opvallende manen, haren dus. Hij lijkt een beetje op Simpson, zeg ik altijd. Hey. Toch? Of niet? Ja, dat is toch het opvallende aan, zo, aan zo'n mannelijke leeuw. De manen. Ja. Goed, en dan hebben we de slang, die in beeld is van de koning over de zienlijke wereld, de stof, inderdaad een type is van Christus, en dan zeg ik het maar in het algemeen, Christus als degene die regeren zal, die recht doen zal, wiens positie in het uiterste noorden, en dus het uiterste hoge is, wie uitermate verhoogd is, enzovoort. En vandaar dan ook dat dezezelfde dan, bij andere gelegenheid, in direct verband genoemd met de gemeente. Staat direct in verband met de gemeente. Het is wat moeilijk om het uit te leggen, maar laat ik het dan zo zeggen. Dan wordt geassocieerd met Efraïm. U neemt gewoon een concordantie, zoekt dan op en u zult zien dat in de meeste gevallen hij genoemd wordt samen met Efraïm. En Efraïm is de eerstgeborene en de eerstgeborene is uiteraard de gemeente. Vandaar dat zowel dan als Efraïm samen in verband gebracht worden met de gemeente. En soms ook worden weggelaten omdat ze, omdat de gemeente weg is. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Maar een daniet, iemand uit Dan wilde zeggen, hij is een richter. En dat is hij dus ook. Wiens naam was Manoach. Dat is ook interessant, want Manoach betekent dat het rustig was. Wordt vertaald met rust of stilte. Dat klopt ook, want de strijd, zal ik maar zeggen, die zou pas hierna komen door Simson. Maar Noach zelf speelt verder geen rol in het verhaal, maar het is zijn zoon, Simson, die de strijd aanbindt en eventueel de overwinnaar is. Zodat deze Manoach dan inderdaad een beeld is van Jehovah zelf. Daar gaat het om. Die in de hemel woont, die zich in het algemeen verbergt, niet alleen over in onze bedeling bedoel ik het nu, maar ook in het verleden was het zo, die in het algemeen de onzienlijke God is, degene die men niet ziet, niet zien kan, maar die zich openbaart in Christus, zoals Manoach hier zich openbaart in Simson. Dus het eenvoudigste beeld is, Manoach is Jehovah, de huisvrouw is Israël, en Simson wordt eruit geboren. Dat is de Heer Jezus. Dat is het eenvoudigste, om het zo te zeggen. Dus dan gaan we verder. De engel des Heren verscheen aan deze vrouw. Nou, dat verhaal, ik hoef het eigenlijk niet te vertellen. De engel des Heren verschijnt aan de vrouw, namelijk aan Maria. En daarna verschijnt de engel ook nog eens een keer aan Jozef. Hè? Zo was het toch, in het Nieuwe Testament. Nou, dat is hier ook zo. De engel verschijnt eerst aan de vrouw en daarna ook aan de man. De boodschap wordt gegeven, het woord Gods wordt doorgegeven. En het verschijnen van de engel des Heren zelf, heb ik al eerder gezegd, is altijd een aankondiging van de verschijning van de Messias.
die immers de Engel des Heeren is. En dat gebeurt hier ook, want de zoon die zij zou baren en wiens komst wordt aangekondigd, is uiteraard de Messias. Er staat in vers 3. Engel des Heeren verscheen aan deze vrouw en zeide tot haar: zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult, niettemin, zwanger worden en een zoon baren. Ik zou bijna zeggen, en gij zult zijn naam heten Jezus, maar dat staat hier niet, dat is weer ergens anders, hè. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins. Dat is heel aardig, want het Nazireërschap wordt hier zelfs dus al bij voorbaat toegepast op de moeder. Al voor de verwekking van Simson. En dus geldt dat voor zijn moeder al tijdens de zwangerschap al. Hè? En er staat er, want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn. Un kunt u weglaten. Hij zal Nazireër Gods zijn. Van de buik af, van de baarmoeder af dus. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand, uit de Filistijnen hand. Let op hoe het er staat. Hij zal beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnen hand. Wie voltooit het dan? Zal ik het eens zeggen? Ja, Christus is natuurlijk goed, maar goed, Christus begint ook met de verlossen. Hij voltooit dat ook, dus zo kun je het niet zeggen. Nee, ik bedoel, Simson begint te verlossen en wie voltooit Israël te verlossen uit de Filistijnenhand? In de Bijbelse geschiedenis dus. David, inderdaad, de koning. Maar David is een type van Christus in zijn wederkomst, in zijn verheerlijking uiteraard. En Simson begint Israël te verlossen, want Simson is een beeld van de Heer in zijn eerste komst en niks meer. Dat is dus maar een half verhaal. Het verhaal van Simson. Het is een beeld van de Heer in zijn eerste komst als mens hier op aarde in zijn vernedering. En het eindigt dan ook met zijn dood. Hij begint weliswaar Israël van de vijand, de Filistijn, dus de oude mens enzovoorts, hè, nou, de schepping te verlossen. Maar de voltooiing daarvan, zeker in verband met Israël, zal pas plaatsvinden in de toekomst, namelijk bij zijn wederkomst. En dat is een hele opmerkelijke zaak, want dat vinden we hier in de geschiedenis van Simson ook uitgebeeld, dat het gaat om een half verhaal, of om een verdeeld verhaal. Want dan zal ik eens even vlug wat zeggen, zo even vlug, hè. Zijn geschiedenis begint en eindigt tussen Zora en Estaol. Het zijn twee plaatsen, er zitten tussenin, het is maar een half verhaal. Het gaat steeds om twee namelijk, hè. En we hebben met één kant te maken. Het is tussen Zora en Estahol. En dat ligt is gelegen tussen Dan en Juda. Deze plaats. Er staat hier niet, er staat ergens in Jozua, maar daar staat het. Het is gelegen tussen Dan en Juda. Het is op de grens van Dan en Juda. Ik zou bijna zeggen, het is op de grens van de gemeente. Maar ik had eigenlijk zo ver niet willen gaan. Maar Dan heeft iets met de gemeente te maken. Het is op de grens van de gemeente en uiteraard Juda staat voor de Joden, Israël. En dat is het, want het gaat om de komst van Christus in het verleden, op de grens van het oude en het nieuwe verbond, en op de grens dus van Juda, Jodendom en de gemeente, uitgebeeld hier door Dan. Maar hoe dan ook, het gaat om twee, het gaat om verdeling. De naam van Simson kom ik later op terug. Verder hebben we een verscheurde leeuw in twee stukken, gewoon uiteengereten bij boven- en onderkaak. Twee gelijke delen, als het ware. Zoals men een bokje van één scheid staat, zodat we ook nog weer een verscheurd bokje hebben. En dat komt ook nogal vaker voor in de Bijbel. Nou, dan gaat de goede man tweemaal naar Timnat. Vanwege zijn bruiloft. Er wordt gesproken over 2x30 klederen. Er is een tweeledig raadsel. Het raadsel wat hij namelijk opgeeft op die bekende bruiloft, zijn eigenlijk twee raadsels. Zie. We vinden steeds twee vossen. De vossen worden 2 aan 2 aan elkaar geknoopt. Dus 2. Hij wordt gebonden met 2 nieuwe touwen. Zelen, hè. Er is sprake van een kloof. Dat is ook een verdeling, hoor. Een kloof, zodat de berg verdeeld is, een rots verdeeld is. Een kloof waaruit water kwam. Er wordt gesproken over zijn 2 ogen die uitgestoken werden. Er wordt gesproken over 2 koperen ketenen waarmee hij gebonden wordt. Er wordt gesproken over 2 molenstenen. Maar dat is moeilijker om te vertellen. Er wordt gesproken over 2 pilaren en over 2 handen. Het is allemaal 2, 2, 2, 2. Waarom 2? Nou, omdat dat natuurlijk allemaal samenhangt met de verlosser, met de eerstgeborene, degene die de verlossing zou brengen. De eerstgeborene is trouwens dezelfde als de verlosser en weer dezelfde als de naaste. Maar bovendien duidt het op de verdeling, namelijk we zitten in een verdeeld verhaal. De komst van de Messias wordt inderdaad verdeeld in twee delen. Eén in verband met het verleden, wat ons betreft, en één in verband met de toekomst. Dat wil zeggen, één in verband met de eerste komst en één in verband met de tweede komst van Christus. Dat stempel van die twee ligt dus op het hele verhaal van Simson. En vandaar dan ook dat de definitieve verlossing inderdaad niet aanbreekt. Het begin is er wel, maar de voltooiing is er niet. Hij zal beginnen Israël te verlossen. Hij zou beginnen een huwelijk te sluiten. Dat ging niet door. Want dat is het verhaal van het volgende hoofdstuk immers. Het was wel een begin, het zou wat worden, maar het bleek toch niet door te gaan. Zo kwam de Heer tot de zijnen, tot het zijnen moet ik zeggen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De Heer kwam tot Israël om het nieuwe verbond te bewerkstelligen, om zijn koninkrijk op te richten, zal ik maar zeggen. Maar wat Israël betreft, het ging niet door. Het werd allemaal afgebroken en het verhaal liep anders. Het werd afgebroken, het zal in de toekomst voltooid worden. Nou, dan wijs ik dan meteen maar op de naam van Simson, want die is omstreden. Simson, zijn naam wordt in verband gebracht met Shemesh, namelijk de zon. Maar je kunt dat Sim aan het begin van zijn naam wel in verband brengen met de zon. En dat doet iedereen en zegt, het betekent een man van de zon. Of voor een zon, of een zonneman, wat. Whatever that may be. Ik heb wel een mannetje van de maan, maar een mannetje van de zon, dat weet ik niet. Dat is mijn halve verklaring. Hij deugt dus ook niet, want dat Sim, dat is hetzelfde als Shame. Het betekent dan gewoon naam. Het is niet zon, het is Shemesh. Het heeft ook iets met de naam te maken. Het is daarvan afgeleid en dat de zon een uitbeelding is van hem die de naam Hashem draagt. Dat de zon een uitbeelding is van de Heer zelf, dat is een duidelijke zaak. Wat heeft hier niet mee te maken? Simson, dat is Sim, dat is Shem. Shem, namelijk Sem, namelijk naam. En dan dat zon wat erachteraan volgt, dat betekent gewoon twee eigenlijk. Ik zeg het wat eenvoudig, maar dat is het. Komt van, ik samen met genie, met shin, met een verdeling. Want dat shin, dat betekent dat er twee zijn en dat het ding dus verdeeld is. Dat is Shin. Ik heb het verhaal wel vaker verteld. Shin is ook een tand. En Shin is ook Shana. En Shana is een jaar. En toen we hier over de jaarrekening gesproken hebben, de chronologie, heb ik het dus wat uitgebreider verteld. Maar dat Shin of Son aan het einde van zijn naam betekent dat het verdeeld is. Dat er dus twee zijn. Dat het in twee stukken uiteenvalt. Dat het door de tand, Shin, verdeeld wordt in twee stukken. En de tand is de tand des tijds. In de tijd wordt het verhaal dus in tweeën verdeeld. Dat is het. Waarna gewoonlijk wij beginnen te praten over ons gebit. Omdat dat ook in tweeën verdeeld is. Tussen boven en beneden. En tussen tanden en kiezen. En tussen melkgebit en later vastgebit enzovoort. Nou. Goed, maar daar hebben we het verder dan maar niet over. Hè. Het betekent dus eigenlijk gewoon de naam die verdeeld wordt. Simson. De verdeelde naam. De onderbroken naam, zou je ook kunnen zeggen. Het voert me nou wat te ver om het uit te leggen. Maar de Bijbel, in de Bijbel vinden wij de naam van Jehovah in vele gevallen verdeeld. Wij vinden dan bijvoorbeeld wel de eerste helft, maar de tweede helft is zoek. Zodat de naam niet meer heel is. De tweede helft is weg. Vandaar dat de naam van Jehovah heel gemaakt, geheiligd, heel gemaakt zou moeten worden, zodat we niet alleen het eerste deel ervan hebben, maar ook het tweede deel. Dat is hetzelfde als, we hebben niet alleen de eerste komst, maar ook de wederkomst van Christus nodig. Of nog anders, we hebben niet alleen het oude verbond, maar ook het nieuwe verbond. De naam des Heren is niet alleen, wordt niet alleen geschreven, ik doe het maar in cijfers, dat vind ik makkelijker. Met 10-5, een J en een H. En we spreken en zeggen van ja, dat is de naam van Jehovah. Ja, de afkorting van Jehovah. Het is niet alleen 10-5, maar er komt ook nog eens een ander deel achteraan. 6-5, dat is de andere kant van het verhaal. De andere helft van de naam. En dat Israël soms maar de helft van de naam kent. En dat de Bijbel soms maar de helft van de naam kent. Komt omdat dat een uitbeelding is eigenlijk van het eerste deel. Namelijk van het oude verbond in verband met de oude schepping. Maar er moet nog wat anders volgen. En dieper ga ik er voor deze gelegenheid maar niet meer op in. Simpson spreekt dus over de verdeelde naam. Hij spreekt dus ook over de verdeling van hem die de naam draagt. En dus spreekt het over de eerste helft van de verschijning van de Messias. Dat is eigenlijk het verhaal. En dat het iets met de zon te maken heeft, dat is leuk. Maar dat is eigenlijk veel te ver gezocht in dit verband. Nou, dan eens even kijken waar we dan zo'n beetje terechtkomen. Nee, niet vers 3, want ik ga het heus niet vers voor vers bespreken. We vinden namelijk de aankondiging van zijn geboorte en we vinden instructies over hoe dat allemaal moet, over dat hij Nazireër zou zijn enzovoorts. We vinden ook dat hetzelfde gebeurt als toen de Heer verscheen aan Gideon, dat een maaltijd zou bereid worden, want maar Noach wist niet dat het een engel des Heren was. Deze engel verscheen namelijk ook aan Manoach. En in vers 15 zegt Manoach tot de engel des Heren: laat ons u toch ophouden, als u even tijd hebt. Dat zei Gideon ook, hè. Heb je even tijd? Zal ik even een maaltijd klaarmaken? Dus laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach: indien gij mij zult ophouden, ik zal van u brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heer offeren. Hij zegt wel, als je dacht te offeren, dat moet je aan de Heer doen. En brood eet ik niet. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heren was. Dat hebben we al eerder aangehaald. Hij wist niet dat het een engel des Heren was, was als zodanig niet herkenbaar. Want in vers 10, dat is een eindje terug, staat gewoon een man. Hè? Zo haastte de vrouw en riep en gaf het haar man te kennen. Ze zei tot hem: zie, die man is mij verschenen, welke op die dag, toen eens een keer, tot mij kwam. En die man was de engel des Heren, maar Manoach wist het niet. Maar hij wordt kenbaar aan de wijze waarop de maaltijd gebruikt wordt. Hè? Maar Noach zegt dan tot de engel: wat is uw naam? Opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen. Wie bent u? Hè? Wat is uw naam? En de engel des Heren zei tot hem: waarom vraagt gij aldus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? En dat is ongetwijfeld gewoon een verwijzing dus naar de naam van Jehovah. Overigens, als in Jesaja staat dat zijn naam is wonderlijk, dan wordt daar een ander woord gebruikt, hoor. Dat is niet hetzelfde. Ik zeg het er maar even bij. Zijn naam, want er staat ook zijn naam is wonderbaar of wonderlijk, raad, sterke God enzovoorts. Dat is een ander woord wat gebruikt wordt. Hier staat gewoon, die is wonderlijk, namelijk hij is verbazingwekkend. Het andere wonderlijk betekent namelijk dat men niet weet wat het is. Dat men zich afvraagt wat zou het inhouden. Dat is ook wonderlijk. Maar dit wonderlijk betekent dat men zich erover verbaast. Dus verbazingwekkend. En dat is de naam van Jehovah. Want dat betekent ik ben die ik ben. Dat betekent dat hij de tijdloze, de onvergankelijke, de eeuwige is. En dat is inderdaad zeer verbazingwekkend voor een man.
Als een man staat met een hoofdletter, hè?
Niks. Hoofdletters bestaan niet in het Hebreeuws. Het Grieks ook niet trouwens, eigenlijk. Niet in de manier die wij kennen. Nee, er staat gewoon is. Er staat gewoon het woord is. Dat kan elke man zijn, ja. Goed. Nee, de vertalers die hierbij maar zetten een hoofdletter bij, omdat zij begrijpen dat het over de Heer gaat. Dat is leuk gevonden, maar soms begrijpen ze niet dat het over de Heer gaat. Dan laten ze het achterwege en dan denken wij, van er staat geen hoofdletter, dus het kan de Heer niet zijn. Dat is ook een misverstand dus. Hè? Goed, maar we gaan maar weer verder. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en hij offerde het op de rotsteen aan de Heer. En hij handelde wonderlijk in zijn doen en Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. De Heer was daar en de Heer heette wonderlijk, zijn naam was wonderlijk en hij handelde ook wonderlijk. Want hij ging heel wonderlijk met deze maaltijd om. Die maaltijd werd geplaatst op de rotsteen, zoals gebruikelijk. En dan staat er, en het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zodat je maar weer ziet dat die rotsteen dus inderdaad een altaar is. Maar ja, zo wordt een altaar ook gebouwd, van een rots. En als er een rots ligt die groot genoeg is, is dat altaar. En er was een vlam die van het altaar opvoer naar de hemel. Zodat je bijna hetzelfde leest als bij Gideon, dat er namelijk uit de steen een vlam komt die de maaltijd verteert. Het is toch gewoon precies hetzelfde verhaal en ik hoef er verder niks aan toe te voegen. Zo voer de engel des Heren op in de vlam des altaars. Dat was bij Gideon ook, toen was de engel ineens weg. En hier ook. En dat was dan de boodschap. Toen vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heren verscheen niet meer. En dan staat er dat Manoach zegt, nu zullen we zekerlijk sterven omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw was in dit geval wat verstandiger. Die ging even de gebeurtenis na en zei, wel, als God ons had willen doden, dan had hij dat nu wel kunnen doen. En dan had hij ons zeker niet beloofd dat we een kind zouden krijgen. Dus dat is goed geredeneerd. Voorlopig zouden ze dus wel in leven blijven. Want er moest een zoon geboren worden. Dus dat is de bemoedigende gedachte. En dan staat er in vers 24. Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij noemde zijn naam Simson. Dat is dus de verdeelde naam. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En zijn haar werd natuurlijk ook lang. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Esthol. Dat betekent dat Simson af en toe, dus bij wijlen staat er, de leiding op zich nam. Hè? En een belangrijke figuur werd in het leger van Dan, binnen de stam van Dan. Dus te midden van de Danieten. En dat gebied was dan gelegen tussen Zora en tussen Esthaol. Dat is ook de plaats waar hij later begraven werd, want zo eindigt het totale verhaal. Maar daar heb ik het ook al over gehad. Tussen Zora en Esthaol. Esthaol moet ik nog even aanhalen, want Esthaol dat betekent zoveel als dat er iets gevraagd of verlangd wordt. Esthaol is eigenlijk gewoon het grote vraagteken. Men vertaalt het met verlangen of zoiets, of met ondervraging. Maar er wordt iets verwacht. En daar waar de vijand is, daar waar de wespen zijn, zal ik dat maar zeggen, daar waar men melaats is, wat wordt daar verwacht? Noemt u maar genezing, geloof, eigenlijk gewoon. Er wordt resultaat verwacht. Er wordt vrucht verwacht van de wijngaard, maar dat is een andere gelijkenis uiteraard. Hè? Maar er wordt resultaat verwacht. En men is onderweg naar dat resultaat, naar het... Dat wat verlangd wordt, maar men komt er niet. Het is tussen Zora en tussen Esthaol. Het is halverwege tussen de vijand, zal ik maar zeggen, en de verlossing. Halverwege tussen de melaatsheid, de zonde aan de ene kant en de verlossing die zou moeten komen. Dat wat verwacht wordt voor de toekomst. En dat is het. Het is de helft van het verhaal. Daarom is de eerste komst van Christus gelegen tussen het verleden van deze oude schepping en de toekomende verlossing. En dan staat er, en Simson ging af naar Timnat. En gezien hebbende een vrouw te Timnat, was het liefde op het eerste gezicht blijkbaar. Gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochter der Filistijnen. Zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen. En zeide, ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochter der Filistijnen. Nu dan neem mij die tot vrouw. Want in het verleden namen de ouders een echtgenoot voor hun kinderen. Hij ging het netjes aan pa en moe vragen. Neem mij, die tot vrouw, vermoedelijk moesten ze er ook voor betalen natuurlijk. Bovendien is het zo dat Timnat komt van mana, dat betekent uitwegen of uittellen, zodat Timnat vertaald wordt met het toegewezen deel. Dat wat iemand toekomt, dat wat uitgewogen is van mana. Timnas. Dat wat uitgewogen is. En wat uitgewogen is, is uiteraard voor bestemd. Is bestemd voor de handel. Is bestemd voor iemand anders. Gaat ergens naartoe. Dus Timnat heeft te maken met het deel wat Simson zou moeten krijgen. Dat is de gedachte. En is uit de Filistijnen. Dat betekent dat het afkomstig is uit de oude mens. Want Simson als type van de Heer heeft heel wat rechten. Hem komt heel wat toe. Want wat de Heer toekomt, dat is de gehele oude mens, de gehele oude schepping. Inderdaad, dus gelegen bij de Filistijnen, daar komt het op neer. Hij kan daar rechten op laten gelden. Neem mij die tot vrouw. En wij zijn al langer vertrouwd met de gedachte dat de vrouw van Jehovah is niet alleen maar Israël, maar eigenlijk in brede verband de hele oude mens, de hele oude schepping. Het komt hem toe, het is voor hem gemaakt en het wordt hem ook, het zal hem ook gegeven worden. Nou, daar gaat het hier ook om. Alleen het blijkt dat het zover niet komt. Zo, het was wel voor hem bestemd, maar hij krijgt het toch niet. Er gaat wat mee fout. En dan staat er, maar zijn vader zeide tot hem, mitsgaat zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochter uw broeders en onder al mijn volk, dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedene. En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die. Hij bleef bij zijn keus, want ze is bevallig in mijn ogen. Ja, daar kan je dan soms niks aan doen, hè. Toch? Want het, in elk geval is het zo dat van Israël gezegd wordt dat het is de oogappel des Heren. Dat betekent niet dat het een onderdeel is van zijn oog, maar dat betekent dat Israël welgevallig is in zijn ogen. Het is een kwestie van smaak. Mannen, daar valt niet over te twisten. De een houdt van het een en de ander houdt van het ander. Dat kun je niet verklaren, maar het is nu eenmaal zo. En het is hier ook zo. Ja, er zijn veel vissen in de vijver, heet zoiets. Dat wil zeggen, er zijn ook, er lopen ook veel vrouwen in de wereld rond, veel meisjes. Maar ja, Simson had zijn oog laten vallen, overdrachtelijk uiteraard. Want hij had het hier nog. Hij had zijn oog laten vallen op deze schone der Filistijnen. En Filistijnen zijn ook wel aardige mensen, hoor. Ja, dat kan dus. En zo is het met de Heer. Die kiest voor Israël, dat is de vrouw van zijn keus. Zijn genade dat Filistijnen hier in beeld zijn van Israël. Maar laten we niet ontmoedigen. Canaan is ook een beeld van Israël. Het was uit de andere lijn uit de familie. Kain is een beeld van Israël. Ismaël is ook een beeld van Israël. Dat is echt zo. Maar dan, in de zin van het volk onder de wet, als behorend tot deze oude schepping enzovoort. Een volk wat nog verlost moet worden. En die verlossing komt dan tot stand via dat huwelijk. En zo is het hier dus ook. Nou, hoe dat ook zij, hij heeft zijn oog op deze vrouw laten vallen. Hij heeft haar uitverkoren. En hij vraagt zijn vader, geef mij die. En vader gaat daar ook mee akkoord. Niet omdat het in de ogen van de vader nou zo'n goede vrouw is. Maar nou ja, de zoon kiest dat nou eenmaal. Want zo'n goede reputatie heeft Israël in de Bijbel ook niet. Maar de Heer Jezus koos voor Israël. Dat is de gedachte. En bepaald niet omdat het zo'n aardig volk was. Want dat staat er ook niet. Maar er wordt zelfs uitdrukkelijk gezegd dat het allerlei slechte eigenschappen had. Nogal Filistijns enzovoorts. Maar niettemin, de Heer had hem lief, had haar lief. En zo gebeurde het. Hè? Zo gaat het ook hier. Nou, zijn vader en zijn moeder wisten niet, staat er, vers 4, dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Dus ze hebben dat hij gelegenheid zocht. Dat hij hebben ze met een kleine letter vertaald. En als ze het goed gedaan hadden, zouden ze het met een hoofdletter vertaald hebben. Hè? Want niet Simson zocht een aanleiding tegen de Filistijnen. Maar de Heer zocht een aanleiding tegen de Filistijnen. Het was van de Heer, dus hij zocht iets om een gelegenheid om die Filistijnen manieren bij te brengen. Mores te leren dus. Want de Filistijnen heersten te dier tijd over Israël, wordt er weer eens gezegd. En om die Filistijnen te bestrijden, gebruikt de Heer Simson. Om de oude mens te bestrijden, inclusief het oude Israël overigens, maar om de oude mens te bestrijden, gebruikt de Heer Jezus. Gebruikt Jehovah, Jezus van Nazareth, Jezus de Nazireër. En dan staat er, alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen af naar wat hem toekwam, naar Timnat. Ze gingen af, want u weet, Dan ligt in het noorden en het gebied van de Filistijnen ligt zuidelijk. En als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, ziet daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. En dan moet je eens even opletten. Er vinden daar wijngaarden die alles te maken hebben met het nieuwe leven. Wijngaarden waar Simson helemaal bij vandaan moest blijven. Want hij mocht niks drinken van de vrucht van de wijnstok, maar hij mocht ze nauwelijks aanraken. Hij mocht nog niet op een takje van een wijnstok kauwen, bij wijze van spreken. Zo stond het ook, hij mocht niet eens in de barst komen. Hè? Dus dat had er niets mee te maken. Maar daar was bij die wijngaarden een jonge leeuw. Wel, die wijngaarden drukken uit nieuw leven wat zou komen. En de jonge leeuw beeldt dat ook uit. Beeldt ook nieuw leven uit. Kan die helpen? Is dat jonge leeuw? Ik weet wel, het is één woord in het Hebreeuws. Maar niettemin is het correct. Een jonge leeuw kwam hem tegemoet. Een jonge leeuw die sprak. Maar een jonge leeuw die spreekt is eigenlijk het spreken van de opgewekte Christus. En daarom hangt het direct samen met de wijngaarden. Want dat spreekt ook over de opstanding van Christus. Maar wat gebeurt er? Het wordt spannend. Dus nou, toen werd de geest des Heren, zodat het niet Simsons eigen idee was, maar toen werd de geest des Heren, want van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Toen werd de geest des Heren vaardig over hem, dat hij hem van één scheurde gelijk men een bokje van één scheurt. Nou, als een bokje van één gescheurd wordt, waar is dat dan een beeld van? Ja, dat is gewoon een beeld van het offer wat de Heer Jezus brengt. Het geitenbokje is nu eenmaal Christus. Hè? Het wordt gescheurd. En als deze leeuw gescheurd wordt zoals een bokje, dan betekent dat niet alleen dat Simson iets deed bij zo'n groot beest, wat een normaal mens alleen maar bij zo'n klein beestje kan doen. Hè? Een beetje een luguber verhaal. Maar dat betekent dat de geitenbok en de leeuw met elkaar over, of dat het bokje en de leeuw met elkaar overeenkomen. Zoals het bokje, alzo de leeuw. Alleen hier gebeurt het met een leeuw. En die verbinding tussen het bokje en de leeuw, die kennen wij ook uit een andere schriftplaats. He? Want zo'n bokje is gewoon een lam. En dus komen we in Openbaring tegen. Waar staat, zie de leeuw uit de stam van Juda. Dit was tussen Dan en Juda immers, hè. Nou, zie de leeuw uit de stam van Juda, staat er in Openbaring. En toen staat er dat Johannes keek. En wat zag hij toen? Het lam. Het geitenbokje. Het lam. Staande, hoewel het geslacht was geweest. Staande als geslacht wil zeggen dat je duidelijk kon zien dat het ooit een keer verscheurd was geweest. Maar het was weer aan elkaar gegroeid, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet, het klinkt wat raar, maar zo is het. Dat de sporen van de slachting nog aan zich. Maar de lam en de leeuw zijn dus in feite dezelfde. En zo met een geitenbokje gebeurt zelfs met een leeuw. Begrijpt u me goed? Wij spreken over het paaslam, maar het paaslam is in de regel een geitenbokje. Want het is allebei klein vee. En of het nou geiten zijn of schapen, dat verschil wordt in vele gevallen niet gemaakt. In sommige gevallen wel, maar in vele gevallen is het gewoon hetzelfde. Dus goed, hij scheurde de leeuw van één. En er was niets in zijn hand. Dus hij deed het zonder hulpmiddelen. Hij deed het zelf. Hij deed het alleen met zijn hand. En over handen hebben we het al eens gehad. Weet u nog, de holte van de hand en de pin van de tent en zo. Hè? Dus met de hand zelf. Doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. En hij kwam af en sprak tot de vrouw. En zij beviel in Simsons ogen. En zo waren ze dus onderweg om kennis te maken daar met die aanstaande vrouw van Simson. En onderweg daar naartoe gebeurde dit. Dat wil zeggen, de leeuw werd verscheurd. De brullende, de sprekende leeuw. En het zal duidelijk zijn dat die dingen te maken hebben met de prediking van het evangelie, met de opstanding van Christus, met het nieuwe verbond enzovoorts. Maar wat hier wordt uitgebeeld is dat daar voorlopig niks van terecht komt. Want de leeuw die sprak, de brullende leeuw, dat is hetzelfde als de kraai en de haan overigens. De brullende leeuw werd verscheurd. Het is geen uitbeeld dat er van de inwerkingtreding van het nieuwe verbond en van de vrucht van de wijnstok en al die dingen niks terecht kwam. Dat kan het niet, want we zijn bij Simson. De wijnstok niet, dan ook geen jonge leeuw die brult. Er wordt verscheurd. En dat is de uitbeelding van wat er gebeurde in de eerste komst van Christus. Nieuw verbond zou moeten komen. In ieder geval aan Israël, en daar hebben we het nou over. Maar het kwam niet. Er kwam iets tussen. Er kon ook iets tussen komen, want de leeuw werd verscheurd. En toen kon er wat tussen de twee delen, namelijk. En dat wordt ook uitgebeeld, want er staat, na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Dus toen zou dat bekrachtigd worden, zou werkelijk de ontmoeting en de gemeenschap plaatsvinden. En er staat er, toen week hij af om het aas Het lijkt dus het aas van de leeuw te bezien, of hij er nog lag daar, hè. En er staat er, en ziet een bijenzwerm, bijenvolk heet zoiets trouwens, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw, met honing. Ja, dan zeg maar nou niet dat bijen soms dan dus een nest bouwen in het kadaver van een ander beest. Want dat staat dan in sommige handboeken. En het bewijs daarvoor is dan Richter 14. Maar zo ligt het natuurlijk niet. Het is juist een uitzonderlijke situatie wat hier gebeurt. Het is een wonder eigenlijk wat hier gebeurt. Het is ook een groot raadsel wat hier gebeurt. Hè? Toch? En dat werd het dus ook. Het werd een raadsel. Waarom een raadsel? Wel omdat het spreekt over de verborgene dingen. Die niet bestemd waren voor Israël. Want de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Zijn de Heer via Mozes. Dat wil zeggen, dat was de geopenbaarde dingen zijn voor Israël. Maar de verborgene dingen zijn die dingen die later in het Nieuwe Testament, met name via de apostel Paulus, bekend worden gemaakt in verband met de tegenwoordige bedeling. Waarin de Heer weliswaar al in het verleden gekomen was om zijn huwelijk te sluiten. Maar het is niet doorgegaan. En hoewel er aanvankelijk wel feest gevierd werd, kwam er van een huwelijk niks. Waar kwam dan wel wat van? Nou, van die verscheurde leeuw. In plaats daarvan. En dat is wat hier gebeurt, want er staat in vers 9. Hij nam dien, namelijk die honing, uit die leeuw in zijn handen en ging voort, al gaande en etende. Hij moet dus verlichte ogen gekregen hebben. Want toen Absalom dat... Of nee, het was niet Absalom, ik ben altijd in de war. Toen Jonathan, juist... Als ik hier krab, dan weet ik het precies. Als ik Absalom moet hebben, moet ik hier krabben. Hè? Maar, dus, toen Jonathan ooit onderweg een keer honing tegenkwam, at hij ervan en zijn ogen werden verlicht. Het licht ging hem op toen. En hij bracht ook de verlossing tot stand. Toen, dat was Jonathan. Maar hier vinden we Simson. Wijn mocht je niet eten, maar honing wel. En hij ging voort. Gaande en etende staat. Dat betekent dat hij liep te eten. Onderweg. En hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan. En ze aten, doch hij gaf hun niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Het blijft allemaal geheim wat er gebeurd was. Dat die leeuw verscheurd was en ook dat de honing daar later aan gevonden werd. Enzovoorts. En dan staat er, als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson al daar een bruiloft, want het, en dus een maaltijd, want dat is hetzelfde eigenlijk. Want al zo plachten de jongelingen te doen. Want zo hoort nou eenmaal de bruiloft gevierd te worden. En het geschiedde als ze hem zagen, zo namen zij 30 metgezellen die bij hem zouden zijn. Dit is niet het woord gabber, maar weer een ander woord. 30 metgezellen, 30 die hem toekwamen. En Simson zeide tot deze 30 man die hem werden toegewezen. Hij zei, ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven. Dus echte bruiloft. En ze gingen tussen de schuifdeuren en toen werd er dus een raadsel opgegeven. Ik heb net geleerd hoe een marineman knipoogt, heb ik net geleerd. Nee, daar moet je nog een poosje over nadenken, dat vertel ik niet. De Simson dan zeide tot hen, ik zal nu jullie de raadsel te raden geven. Indien gij mij dat in de 7 dagen deze bruiloft wel, dat wil zeggen goed, zult verklaren en uitvinden, zo zal ik jullie geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En indien gij het mij niet zult verklaren, zo zult gij lieden mij geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En zij zeiden tot hem, geef uw raadsel te raden en laat het ons horen. En nou is maar even over die 30. 30 spreekt altijd over het opbouwen van het koninkrijk. Het gestalte krijgen van het koninkrijk. Ik zeg het een beetje vereenvoudigd, maar niet te min. Dat is correct. Het vorm worden van het koninkrijk, dat is de 30. En een raadsel is een gelijkenis, uiteraard. En een raadsel spreekt dus over de verborgene dingen. En de verborgenheden zijn inderdaad de verborgenheden van het koninkrijk. Zodat dit raadsel iets moet te maken hebben met de bedeling waarin wij nu leven. Waarin het huwelijk tussen de Heer en Israël gesloten zou worden, maar wat niet doorging. Want er kwam iets tussen. Nou, en dan komt het raadsel. In vers 14, hij zeide tot hen, spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Weet je wat zo leuk is? Het raadsel staat niet in de vragende vorm. Want het raadsel is: spijzen ging uit van de eten en zoetigheid ging uit van de sterke. Zonder vraagteken, je zou er wel een uitroepteken achter kunnen zetten. Terwijl als het antwoord gegeven wordt, komt het in de vragende vorm. Wat is sterker dan leeuw, wat is zoeter dan honing? Vraagteken. Dat is heel leuk, ook dat is al omgekeerd. Ik weet niet of dat ook wat betekent, maar ik vind het wel opmerkelijk. Hè? Daar. Want er staat een uitroepteken achter eigenlijk. Spijzen ging uit van de eten. Normaal gesproken gaat de spijze de eter in. Maar hier gaat het eruit, dus dat is inderdaad omgekeerd. En bovendien, zoetigheid ging uit van de sterke. En dat lijkt ons ook wat vreemd, want zoetigheid heeft te maken met zachtheid enzovoorts. En dat gaat toch niet uit van de sterke, hoewel. Nee, normaal gesproken niet. Dus het is echt de omgekeerde wereld. En zelfs de grammaticale vorm van de zin is dan min of meer omgekeerd. Omdat het niet in de vragende vorm staat. Er staat ook, zij konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren. Zij genadig, want het raadsel had juist met 3 dagen te maken. Het had juist te maken met de 3e dag. En het had te maken met wat er gebeurde tussen de 1e en de 3e. Maar heus, ik ga dat nou allemaal niet meer uitleggen, die details. Het heeft dus te maken met de opstanding van Christus. En dat is natuurlijk de 3e dag. Maar goed, daarna geschiedde het op de 7e dag. Dus de tijd raakt om. Ze willen het toch graag weten, want het gaat geld kosten nou. Als ze het raadsel niet kennen, ze hadden gewed om 30 wisselklederen en zo, hè. En 30 fijne linnen klederen. Overigens allemaal een beeld van de van wedergeboorte. En dan staat het, daarna geschiedde het op de 7e dag dat zij tot de huisvrouw van Simson zeiden: overreed uw man dat hij ons dat raadsel verklare, opdat wij niet misschien u en het huis uw vaders met vuur verbranden. Hebt gij lieden ons genodigd om het onze te bezitten? Dus er wordt druk uitgeoefend van: jullie zijn zeker gekomen onze bezittingen, onze kleding te krijgen. Dit raadsel is veel te moeilijk, dit is niet goed. Nou, Simsons huisvrouw weende voor hem, want ja, het was toch maar een gewone vrouw dus. Simsons huisvrouw weende voor hem en zeide: gij haat mij, maar je houdt helemaal niet meer van me. Hè? Oh nee, je houdt helemaal niet. Nou ja. Goed. Gij hebt de kinderen mijns volks een raadsel te raden gegeven en hebt het mij niet verklaard. Kinderen mijn volks is gewoon haar familie. En u weet, dat is het probleem van elke bruiloft, dat er namelijk 2 verschillende, meestal totaal verschillende families door elkaar lopen. En het moeilijkheid is om daar de vrede tussen te bewaren op de dag van de bruiloft. En nog moeilijker is het als de bruiloft dan ook nog 7 dagen duurt. Dan heb ik het nog niet eens over 2 weken. Goed. En hij zeide tot haar: zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet verklaard. Zou ik het u dan verklaren? Ze zegt: nou, ik heb het tegen niemand gezegd. Dus waarom zou ik het u dan verklaren? En zij weende voor hem. Letterlijk staat er niet op de 7e der dagen, maar letterlijk staat er: zij weende voor hem 7 dagen. In de welke zij deze bruiloft hadden. Dus dat kan heel goed natuurlijk, dat het hele verhaal al 7 dagen lang een rol speelt. Maar het komt tot een climax op de 7e dag. Hè? Maar zo geschiedde het op de 7e dag dat hij het haar verklaarde, want zij perste hem, ze oefende nog meer druk uit en ze verklaarde dat raadsel aan de kinderen haars volks. Dus ze kwam erachter, achter de betekenis van het raadsel. Toen zeiden de mannen der stad tot hem op de 7e dag eer de zon onderging, want dat was de termijn uiteraard. Wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? Waarmee nou niet heel uitgebreid antwoord gegeven is op het raadsel, maar waarbij wel gezegd is, duidelijk gemaakt dat ze weten waar het om gaat. Hè?
Liefde en dood?
Nee. Wat is sterker dan honing? Dat wil zeggen, of wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? Zodat daarmee het raadsel beantwoord is. Het was spijzen ging uit van de eter. Namelijk, zoetigheid ging uit van de sterke. Waarbij spijzen en zoetigheid hetzelfde is. En waarbij eter en de sterke hetzelfde is. Dus zoetigheid ging uit van de eter, kun je dus zeggen. En je kunt ook zeggen, spijzen ging uit van de sterke. Of je kunt het raadsel nog korter zeggen, zo zouden wij het doen. Namelijk, zoetige spijzen ging uit van de sterke eter. Want nou heb je nog maar 1 vraag over. Hè? Zoetige spijzen ging uit van de sterke eter. Dat is gewoon het samenvoegen van het parallelisme. Hè? En het antwoord is, het zoete is honing en de sterke is een leeuw. Dus honing ging uit van de leeuw. Dat konden ze niet geweten hebben, want toen bestonden er nog geen naslagwerken waarin staat dat bijen soms een nest bouwen. Hè? Want het is pas daarna uitgevonden in het geraamte van een leeuw. Hè? Goed. Nou, dat is het antwoord op de vraag. Namelijk, honing ging uit van een leeuw. En dat is vreemd, want honing gaat normaal niet uit van een leeuw, maar hier wel. En hoe kan dat? Wel, er zijn twee dingen. Honing gaat normaal uit van de bij, en bij, dat weten we wat dat is. Dat is dabar. En dat is dus het woord. Honing is dus de uitbeelding van alles wat het woord van God voortbrengt. Honing, de bash, is wat voortgebracht wordt door de bar. En dus door het woord. Iemand zei dus, liefde, dat kan. Liefde kan, moet beschouwd worden als het resultaat van het woord. De vrucht van de geest, en dus de vrucht van het woord, is liefde bijvoorbeeld. Maar je kunt ook zeggen, het is geloof. Want speciaal geloof wordt gewekt door het woord. Maar alle dingen, alle geestelijke zegeningen, alles wat voortgebracht wordt door het woord, wordt uitgebeeld door de honing, waarbij bovendien beseft moet worden dat honing inderdaad zo met de blote handen gegeten kan worden, als je tenminste niet door een bij geprikt wordt, en gehaald kan worden uit de raad, zal ik maar zeggen. Omdat honing niet dat zacht vloeiende spul is wat wij in een potje hebben, waarin het zwaar verdund is, gewoonlijk met water zelfs. Maar honing is inderdaad, wordt in de natuur gewoon gevonden als hard in de raad. En honing is in de Bijbel synoniem met vaste spijs. Je hebt namelijk melk tegenover vaste spijs in het Nieuwe Testament, of melk tegenover honing in het Oude Testament. En honing komt dus overeen met vaste spijs. En honing kun je dus inderdaad kopen aan een stukje. Dat is nog steeds zo, hoor. En daarom kun je het ook gewoon zo onderweg eten. Alleen meestal heb ik dan de was erbij tussen zitten. En dan gaan bij mij altijd tussen de tanden van mijn kunstgebit zitten. Dus dat is niks. Maar het kan dus wel. Hè? Wel, honing wordt voortgebracht door het woord. Hier wordt honing voortgebracht door de leeuw. Maar als je een beetje van typologie verstaat, dan zeg je, ja, dat is vanzelfsprekend natuurlijk, ja. Want de leeuw is Christus en honing wordt voortgebracht door het woord. En het woord is Christus. Of door de sterke, de leeuw is de sterke. Wel, wat is sterker dan het woord van God? Ze zeggen, wat is sterker dan een leeuw? Maar wij kunnen ze vragen, wat is sterker dan het woord van God? Hij heeft alle dingen gemaakt door het woord. En zonder het woord is niets gemaakt, of niets geworden dat geworden is, zegt Johannes 1. Zoals de leeuw en de bij, wel zijn allebei een beeld van Christus die het woord is. Vandaar dat hier de leeuw, de honing en dus de zegeningen, met name de geestelijke zegeningen, voortbrengt. Want nogmaals, de honing is eigenlijk vaste spijs en staat daarom voor geestelijke zegeningen.